Een verhaal voor jong en oud. Naast elkaar staan ze voor het raam, de grote opa en de kleine Mirja. Hun ogen turen aandachtig naar buiten en hun oren luisteren gespannen naar elk geluid. Komen jullie nu eindelijk aan tafel? Vraagt moeder voor de derde keer. Ja, vult vader aan. Risto, die komt vanzelf wel naar huis. Wees daar maar zeker van, knikt tante Lena. Niet één hond heeft zo'n goede neus en zulke scherpe ogen. Ja, maar Risto is oud, zegt opa. Het dier had al lang thuis moeten zijn. Ach, hij heeft gewoon de jongens gemist, meent vader. Nog even en dan horen we zijn gekrabbel aan de deur. Moeder schenkt de thee in en ze snijdt het kerstbrood in mooie plakken. En vader steekt de kaars aan. Maar opa en Mirja, zij letten er niet op. Hun gedachten zijn ver weg. Nou, het is misschien niet gezellig, zegt moeder na het gebed, maar we moeten wel een beetje voortmaken. Want ik wil graag zo vroeg mogelijk in de kerk zijn, want ik moet vanavond orgel spelen. Nou, ik hoop maar dat de weg deze keer niet onbegaanbaar is, mompelt vader. En hij luistert bezorgd naar de wind. Het vorig jaar is de arreslee onderweg vast komen te zitten. En ze moesten toen de kerstnacht doorbrengen in een eenzame boshut. Gaat u vanavond ook? Vraagt Mirja aarzelend aan opa. Ik? Daar heb ik toch niks te zoeken? Nou, het is mooi dat je vader en moeder gaan, maar ik blijf thuis. Nou, het zou anders best kunnen hoor, zegt moeder voorzichtig. Want nu de jongens met hun vrienden meegaan, is er plaats genoeg in de slee. Lijkt het u niet goed om nog een keer...
Nee,
kapt opa af. Ik hoor daar niet en dat weten jullie best. En dan valt er even een stilte aan tafel. En buiten gaat de wind tekeer. De houten wanden van het huis kraken. En bij het schuurtje in de tuin is de sneeuw al zo hoog opgestoven dat de deur al niet eens meer open kan. Er valt vaak zoveel sneeuw in Finland dat de dorpen alleen nog maar vanuit de lucht bereikbaar zijn. Opa, hij roert zwijgend in zijn thee. Hij denkt aan Risto, zijn hond. Vanmiddag is het dier Mirja's broers tegemoet gegaan, maar die hebben hem onderweg niet gezien. Nu zijn ze al lang naar het dorp teruggekeerd en nog steeds is Risto niet komen opdagen. Ja, er is vast wat gebeurd, zucht opa. Ach, Risto komt wel vaker laat thuis, zucht tante Lena. Eet toch iets, vader? We hebben die lekkere koeken toch niet voor niets gebakken, drinkt moeder aan. Nee, ik kan niet. Ik krijg echt geen hap door mijn keel. Hoe kan ik nou feest vieren als dat dier misschien in gevaar is? Hij staat op en hij loopt weer naar het raam. Buiten wordt het al schemerig. Er is een half uur voorbij gegaan. Vader en moeder zitten al in de slee. Ze wuiven naar de achterblijvers en die wuiven terug. En de slee is amper uit het zicht verdwenen. Of Mirja staat alweer naast opa voor het raam. Kom je me helpen, meid? Roept tante Lena. Oh ja, tante, dat had ik beloofd. Snel gaat ze naar de keuken. En ondanks haar 5 jaren is ze handig en vlug. Haar opa, de oude Jacob, hij blijft bij het raam staan. De wijzers van de klok draaien maar verder. En Risto komt niet terug. Er moet iets gebeurd zijn. En als de klok 7 slaat, dan houdt Jacob het niet langer uit. Hij gluurt in de keuken en ziet hoe ijverig Mirja haar tante helpt. En ze is zo aandachtig bezig dat hij ongemerkt het huis kan verlaten. Snel schiet hij in zijn lange pelsjas en daarna steekt hij de stormlamp aan, trekt zijn bontmuts ver over zijn oren en dan gaat hij geruisloos naar buiten. En de ijzige wind blaast recht in zijn gezicht. En het lijkt wel of onzichtbare handen hem terug willen duwen. Hij wankelt en hij moppert in zijn baard. Hij zich tegen laten houden? Nou, dan kennen ze Jacob Jonas er nog niet. Vastberaden loopt hij tegen de storm in. En na 20 stappen is zijn donkere jas al helemaal wit bestoven. En onder zijn schoenen klontert de sneeuw. Na een poosje bereikt de oude Jacob het vorsenpad dat over de heuvels loopt. Nou, hij treft het, want de wind heeft dit keer het pad schoongeveegd. Het is goed begaanbaar. Risto gaat altijd langs deze route de jongens tegemoet. En bij de oude eik, daar blijft hij dan altijd op ze wachten. Mensen, wat lijkt dit pad lang dit keer met het ruige weer. En pal tegen de storm in gaat de oude man verder, kilometer na kilometer. Eindelijk, daar ziet hij de verweerde oude eik. Als Risto hier nu maar is, maar diep in zijn hart voelt Jacob wel dat dat onmogelijk is. Zo lang zou dat dier hier nooit blijven wachten. En toch, als hij ergens is, dan moet het hier zijn. Risto, roept Jacob zo luid mogelijk. Risto! Maar hij krijgt alleen maar antwoord van de loeiende storm. De oude man, hij houdt de lantaarn omhoog en dan gaat hij van het pad af. Daar ergens in de diepte, daar begint het bos. Hij weet eigenlijk zelf niet waarom hij nou die kant op gaat. Risto! Opzij van het pad zakt hij haast tot zijn knieën in de sneeuw. Risto! Wacht eens. Wat was dat? Hoopvol staat hij stil. Ja, daar in de verte klinkt gehuil. Zacht gehuil. En met moeite baant hij zich een pad in de richting van het geluid. En dan moet hij bukken om onder die laag hangende takken door te komen. Maar niets kan hem nu meer tegenhouden. En opeens staat hij stil, daar, opzij, daar beweegt iets. Daar ligt iets zwarts, in de sneeuw. En hij buigt zich over de donkere vlek en dan kan hij haast wel juichen, want vol blijdschap slaat hij zijn armen om een verstijfd dier heen. Risto, hij is niet te laat gekomen. Wat is het toch, jongen? Vraagt hij met troostende stem. Maar dan ziet hij snel waarom Risto niet weg kon komen. Zijn poot zit vast in een grote wolvenklem. Uitgeput van zijn worsteling om los te komen, ligt het dier in de sneeuw. Zo vlug hij kan, maakt Jacob de forse klem open. Risto jankt luid. Zijn poot is lelijk bezeerd. Nu moeten ze het pad zien terug te vinden. En Jacob, hij bindt de lamp aan zijn riem en hij legt Risto over zijn schouder. Ach, de hond is niet zwaar, maar het is zo moeilijk vooruitkomen in die laag sneeuw. Hijgend zeult hij tegen de helling op. En het lukt haast niet om op de been te blijven. En het is er niet beter op geworden als hij het vossenpad weer bereikt. Want daar heeft hij geen beschutting tegen de ijzige wind. Plotseling staat hij stil. Wie is dat dikke mensje in die pelsjas? Nee, dat kan toch niet? Mirja, wat doe jij hier? Roept hij streng. Ik ben achter u aangelopen. Nou, hoe wist je dat ik wegging? Toen u de deur openmaakte, toen blies de wind door het hele huis. Maar daarom hoef je mij nog niet achterna te gaan. Nou, maar ik was zo bang dat er iets met u zou gebeuren, klinkt het bedremmeld uit het pelsmutsje. En Jacob, hij voelt zijn woede wegtrekken. Wat is ze bezorgd voor hem. En kijk eens hoe spontaan ze haar armpjes om de nek van Risto legt. Nou ja, zegt hij berustend, je bent hier nu eenmaal en ik zal maar vergeten dat ik eigenlijk wel boos op je ben. Maar we zijn wel een heel stuk van huis hoor. Vol zorg duurt Jacob in de verte. Naar huis terug zou nu veel te ver zijn. Kom meid, we gaan maar verder naar het dorp, stelt hij voor. Hoe lang moeten we dan nog lopen, opa? Vraagt Mirja huiverend. Nou, nog een poosje de tanden op elkaar en hou je maar goed aan mijn jas vast. En zo lopen de twee langs het vossenpad. Het gaat langzaam en de sneeuw blijft maar stuiven. Af en toe verlegt Jacob Risto op zijn schouder en dan kreunt de hond zacht. Opa, zegt Mirja, nu lijkt u een beetje op de goede herder. Zoals de goede herder zijn schaapje vond, zo hebt u Risto gevonden. Ondanks alles moet Jacob toch een beetje lachen. Wat een vreemde vergelijking zeg. Nou, ik ben geen vriendelijke herder, alleen maar een oude kwaaie brombeer. Weer stappen ze verder door de sneeuw, maar het gaat steeds moeilijker. En Jacob voelt dat ze het niet lang meer zullen volhouden. Zijn krachten zijn op. Opa, opa, zegt Mirja ineens. En opgewonden trekt ze aan zijn mouw. Opa, kijk eens, er komt een auto aan. Hij draait zich om en hij kan zijn ogen niet geloven. Want over het smalle vossenpad, daar nadert een auto. Waggelend als een eend en met een slakkengangetje komt het voertuig dichterbij. De twee gaan aan de kant staan en Mirja, ze zwaait met beide handen. Zodat de chauffeur haar wel moet zien en de auto stopt. Het portier gaat open en een verbaasde stem vraagt, wat doet u buiten met dit weer? Bent u verdwaald? Nee, dat niet meneer, maar het wordt ons nu allemaal wel een beetje te veel. Nou, stap dan maar vlug in. Nou, dat hoeft die meneer maar één keer te zeggen. En een ogenblik later heeft Jacob zich veilig op de achterbank genesteld. Risto op schoot en Mirja tegen hem aanleunend. Nou, wees u maar blij dat de hoofdweg dicht gesneeuwd was, zegt de chauffeur als ze weer rijden. We konden alleen nog maar langs dit pad het dorp bereiken. Nou, u kwam als geroepen, knikt opa. Een geluk hoor, dat we mogen meerijden. Nou, ik zou me schamen als we u hadden laten staan. Op het plaatsje naast de bestuurder, daar zit een jonge man met een keurig geknipt zwarte baard. De man draait zich om en vraagt, hoe kwam u nou op deze eenzame weg terecht? Ja, weet u, mijn hond kwam maar niet opdagen en ja, toen werd ik erg ongerust. Oh, u bent hem dus gaan zoeken. Nou, ik moest wel. Ik moest wel, je gaat toch niet feest vieren als zo'n dier ergens rondzwerft. Ik kon echt geen hap door mijn keel krijgen. Opeens maakt de auto een rare zwenking en belandt naast het pad. De chauffeur heeft de grootste moeite om de auto weer op het wegdek terug te krijgen. De banden slippen steeds weer in dat opgestoven sneeuw, maar tenslotte lukt het gelukkig toch. Dat is die spekglad, mompelt Jacob. Het blijft een ongemakkelijke reis in de glijdende auto, maar tenslotte bereiken ze het dorp. Uit de huizen, daar valt een warm licht naar buiten. Ja, ziet u, we zijn eigenlijk op weg naar de kerk, zegt de jonge man. Wilt u niet meegaan? Dan kan de koster de poot van uw hond wel verbinden. Ja, opa, zegt Mirja vleiend, dan gaan we toch nog naar de kerk. Nou, nee, bromt opa. Misschien kunt u me daar bij dat huis op de hoek afzetten. Daar woont een oude kennis van me. Nou, zoals u wilt. Maar vindt u het goed dat mijn kleindochter wel met u meegaat naar de kerk? Want haar ouders die zijn daar namelijk al. Weet u nog niet hoe mooi mama speelt, zegt Mirja met een pruilip. Nou, kind, ga jij nou maar fijn meezingen en genieten van de kaarsjes, zegt Jacob, terwijl hij haar een kus geeft. Tot vanavond. En vraag maar aan je papa of hij na afloop mij hier komt ophalen. En daarna gaat hij met Risto in de armen het huis van zijn vriend binnen. En die verbindt vlug Risto's poot en maakt een plekje vrij bij de kachel. Terwijl de mannen zitten te praten, streelt opa telkens even de ruige kop van Risto. Wat is hij opgelucht, zeg. Als hij thuis was gebleven, dan hadden ze op een dag zijn hond gevonden. Bevroren tussen de struiken. Onder het praten dwalen zijn gedachten steeds weer af. En dan gluurt hij door het raam, door het zijraam, even naar de kerk. De grote lichten in de kerkzaal zijn uitgegaan. En je ziet nu alleen nog het zwakke schijnsel van de kaarsvlammen. Je bent er niet erg bij, Jacob, stelt zijn vriend vast. Had je eigenlijk ook niet naar die kerk gewild? Nee, oh, nee joh. Je weet dat ik al jaren nergens meer aan doe. Maar weet je, mijn kleindochter, ze leek zo teleurgesteld. Die had zo graag gewild dat ik meeging. Nou weet je, ik zit erover te denken om haar toch maar even te verrassen. Nou, ik zal je niet tegenhouden hoor. Als je gaan wil, ik let wel op Risto. Met onzekere pas loopt Jacob even later naar de achterkant van de houten kerkgebouw. Van vroeger weet hij nog dat daar achter een deur zit die nooit op slot is. Zo stil mogelijk glipt hij naar binnen. En nog een geluk dat de grote lampen niet branden. Hij tuurt over de vele hoofden heen. Ah, ja, daar ziet hij Mirja. Hij herkent haar aan haar blonde krullen. Het liefst zou hij spontaan naar haar toe lopen, want naast haar is nog een plaats vrij. Maar ja, ze zit vlakbij het looppad en als hij nu naar haar toe ging, dan zou iedereen hem zien. En wie verwacht die onverschillige en ongelovige Jacob Jonassen nu in de kerk? Daarom gaat hij achterin een donkere hoek zitten. Om hem heen wordt er nog steeds gezongen, liederen die hij zich van vroeger herinnert. En dat Marietta, zijn dochter, zo mooi kan spelen, zeg. Opeens wordt het stil in de kerk. Een jonge man met een zwarte baard gaat achter de lessenaar met de Bijbel staan. Hij opent de dienst met gebed en dan leest hij het kerstevangelie voor. En Jacob weet niet wat hij ziet, want dat is die man uit de auto. Ja, lieve mensen, klinkt het door de kerk. Daar staat dan zomaar een vreemde predikant voor u. Nu uw eigen dominee plotseling ziek is, zal ik de dienst vanavond leiden. Wel, het is geen probleem. Het is namelijk niet voor het eerst dat ik preek. Maar één ding vind ik wel jammer. Want u verwacht van mij misschien een kerstverhaal voor de jeugd. Maar dat heb ik in de haast niet kunnen vinden. Gelukkig vertelde meneer Lati, uw koster, dat zijn vrouw zich daar al op voorbereid heeft. Nou, dat komt dus wel goed uit. Maar voordat ik haar het woord geef, wil ik u toch zelf ook nog een kerstverhaal vertellen. Een heel kort verhaal. Maar wel een van de mooiste die ik ooit gehoord heb. Weet u, onderweg hier naartoe gaven we een oude man een lift. En die heeft me een bijzonder kerstverhaal verteld. Niet zozeer door wat hij zei, maar meer door wat hij deed. Toen we bij hem stopten, liep hij in een felle sneeuwstorm met een oude hond over zijn schouder. Dat was Risto, die hij uit een wolvenklem had bevrijd. Wat doet u hier in die barre kou, vroegen we hem. En weet u wat hij antwoordde? Hij zei, mijn hond was niet opkomen dagen en ik kon echt geen hap door mijn keel krijgen, zolang dat dier buiten liep rond te dwalen. Wel, vaders en moeders, jongens en meisjes, is dat nou een kerstverhaal of niet? Even is het stil in de kerk en dan vervolgt hij, We weten allemaal dat de Heer Jezus in de hemel leefde waar alles mooi en goed was. Maar hij dacht steeds aan de verloren mensen op de aarde. Zij leefden in een kille duisternis omdat ze God hadden losgelaten. Het zou volkomen fout met die mensen zijn afgelopen als hij niet zelf naar hun toegekomen was om hun levens te redden. Hij kon niet blij zijn, niet genieten van de hemelse vrede en net als die oude man geen hap door zijn keel kon krijgen omdat Risto nog niet terecht was. Op kerstfeest denken we eraan dat de Heer Jezus in een kribbe werd gelegd. Hij werd één met de mensen en dat kostte hem het leven. Op Golgotha stierf hij voor onze zonde. En de oude man die met ons meelifte is niet meegegaan naar de kerk. Misschien vond hij zichzelf niet vroom genoeg. Maar wat heeft die man, de goede herder, goed begrepen? Zou de goede herder niet net zo ingespannen naar hem zoeken als hij naar Risto zocht? Jacob, hij buigt in stille verbazing het hoofd. Wat vreemd. Maria zei straks ook al dat hij op de goede herder leek. En nu maakt die dominee ook weer die vergelijking. Is dat zomaar toevallig? Zal het waar zijn dat de Heer toch nog om hem geeft? Sinds hij die grote fout maakte, heeft hij het geloof de rug toegedraaid. En nooit is hij meer in de kerk geweest. Nee, heeft hij al die jaren gezegd, God wil mij niet meer. Ik kan alleen nog maar straf van hem verwachten. En nu hoort hij iets heel anders. Jacob zucht. Hij denkt aan het moment vanavond waarop hij zo luid Risto, Risto riep. Is het misschien waar dat een andere stem riep? Jacob, Jonasson, Jacob, Jonasson, wanneer laat je je vinden? Wanneer mag ik je terugbrengen naar mijn huis? Jacob, hij kijkt naar boven, naar de vele lichten langs de randen. Het is of er iets in hem smelt, of al dat licht plotseling in zijn binnenste gaat schijnen. Ja, nu weet hij het zeker. De Heer is hem niet vergeten. En de goede herder heeft hem gezocht, langs de wonderlijkste wegen. Maar hij heeft zich steeds doof gehouden. En dan staat Jacob langzaam op. Hij loopt stil langs al die banken. Laten de mensen maar denken. Wat moet Jonasson hier? Zonder aarzelen gaat hij naar Miria toe. Meiske, ik kom toch kerstfeest vieren, fluistert hij in haar oor. Kerstfeest. Maar misschien wel voor de eerste keer van mijn leven. En dan gaat hij zitten op het plekje dat naast haar leeg was gebleven. En hij weet nu immers zeker dat iemand die plaats voor hem had vrijgehouden.